Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tuin?
Gijs.
Ik denk dat we vandaag een paar heikele onderwerpen moeten bespreken.
Zou het kunnen dat we ons op glad ijs gaan begeven?
Glad brokkelig ijs en heikel ijs ook.
Oh ja. Ja, ik ging kinderen vanuit groep 7, 8 praten over seksueel overschrijdend gedrag. Iets wat ik helemaal niet graag doe.
En ik ruimde het huis op. Iets wat ik ook helemaal niet graag doe. Maar wat toch af en toe moet gebeuren.
En er is nieuws van Hanneke en de boekjes van jouw grootmoeder.
Zeker, groot nieuws. En Rutger Bregman is de grote plas overgevlogen en heeft in een talkshow opgetreden.
Wauw.
Ook groot nieuws.
De grachtgordel zit ons in het bloed.
De linkse kerk heeft ons opgevoed.
Naar het Barlees gymnasium.
Samen zo sterk als titanium.
Jij werd wereldverbeteraar.
En jij podcast een woordwinnaar.
Dit is de stem van de elite.
Voor lekker links, lekker rijk in je witte wijk van te genieten. Teun en Gijs.
Teun en Gijs.
Gijs en Teun.
Gijs en Teun. Gijs
en Teun.
Teun
en Gijs. Vertel hem alles.
God, Teun.
Ja, Gijs.
Daar zitten we weer.
Ja. Ja, het is
niet. Het is toch wat, hè? Begint het al een beetje Groundhog Day te worden?
Nou ja, het grappige, ik zit heel dicht in mijn...
Ik zit
hoe dichter in het mondje kan bijna niet. Dan wordt het gewoon obscene.
Ja. Dat is misschien wel waar ik op uit ben, Thijs.
Ah, dat is het. Ja, jij bent heel erg... laat ik zeggen...
Obscene gericht?
Je bent gewoon bepaalde aspecten van je seksualiteit aan het ontwikkelen.
En aan het ontdekken. Omdat het Paarse Dinsdag was.
En daar sleur je mij dan in mee.
Maar het was Paarse Dinsdag, hè? Dan mag je echt zijn wie je bent.
Alleen op Paarse Dinsdag.
Ja.
En de rest van je jaar moet je weer terug in het hok.
Op Paarse Dinsdag is dat echt zo.
Ja.
En dan langzaam maar zeker... Ja, is dat ook op andere dagen met andere kleuren en zo.
Maar dat kan nog.
Paarse Dinsdag was voor mij heel een turning point.
Ja, wat gebeurde er met je?
Ik moet gewoon zijn wie ik ben. En als ik vind dat Teun met een grote zwarte staaf vlak bij zijn mondje zit.
Ja.
Als ik daar graag naar kijk, dan moet ik daar ook gewoon voor uitkomen.
Ja, maar ja, ik vind wel dat je mij dan weer een beetje daarin meesleurt. En dat je jouw Paarse Dinsdag dan een beetje projecteert op mijn Paarse Dinsdag. En misschien wil ik dit wel niet.
Maar ik moet ook
grenzen aangeven.
Wat was voor jou echt Paarse Dinsdag? Wat wil je nou echt, Teun?
Voor mij veranderde er eigenlijk niks.
Gewoon op tijd naar bed en dan met een goed boek?
Op tijd naar bed met een goed boek. Eerst twee afleveringen van een serie kijken. Dan op tijd naar bed met een goed boek.
Dan de afwasmachine inruimen.
Ja, en dan zeggen, nee, dat doen dan de kinderen. Ook op Paarse Dinsdag. Dan met een goed boek naar bed. Ja, en dan zeggen, slaap lekker,
Paarse
schat.
Dinsdag
en dan draai je
de
om.
Kinderen ook de afwasmachine in. Dat is voor mij ook heel erg Paarse Dinsdag.
Alleen het punt is, die kinderen die liepen dus daadwerkelijk in paarse truien. Want dat wordt voorgeschreven.
Hele woke cancelcultuur, hè, bij jou thuis.
Nou, werd op die school voorgeschreven. Mm-hmm. Dus dat doe je dan.
Ja.
Dus ja, zij zeggen dan op paarse...
Dat is raar, hè? Op school wordt je dat voorgeschreven... Ja. Dat je echt mag zijn wie je bent. Ja. Dus je moet met een paarse trui lopen.
Ja. Dat is net als mijn punt dat ik ooit maakte tegen het Ik Kies Bewust logo. Dus er is een logo en daar staat dan heel groot op Ik Kies Bewust. Dus dan kies je juist niet bewust.
Nee, dan laat je door dat logo leiden.
Ja, precies. Ja. Laat je door een logo leiden. Maar in ieder geval, mijn dochters wilden dus op Paarse Dinsdag... juist niet de afwasmachine uitruimen. Dus...
Walgelijk.
Eigenlijk als iedereen maar kan zijn wie die is, dan
ja, dan wordt
een
afwasmachine
onder...
nooit ingeruimd.
Nee.
Oh, dan gaat mijn eerste onderwerp ook min of meer over.
Dat is je eerste onderwerp.
Martijn?
Ja. Wat zitten we hier lekker?
Wat zitten we hier lekker in Hotel Veen de Vieshoofdstraat?
Ja.
En?
Ja.
Teun?
Ja, ik hang...
Hoeveel hoogte?
Ja.
En hoeveel hardheid?
Oh. Ik zit opeens denk vallen we in een cliffhanger.
Denk jij... En nog niet zeggen, hè? Ja. Nog niet zeggen. Dus mondje toe. Hoeveel hoogte en hoeveel hardheid denk je dat het met sleepmatras verliest na 10 jaar intensief gebruik?
Oké, ik geef nog geen antwoord, maar ik stel nog even nog een extra vraag. Ja. Namelijk de hoogte, ja, die druk ik dan uit in centimeters. Maar moet ik die hardheid dan in bar uitdrukken?
Ja, in bar.
Okay.
En je denkt natuurlijk van, oké, als je iets intensief 10 jaar gebruikt, nee, dan verliest het echt de hardheid.
Ja, maar je zit nu al een beetje op het antwoord te prediteren.
Ja, nee, kijk, je denkt als je iets 10 jaar lang heel intensief gebruikt, dan verliest het wat hardheid.
Ja.
Zo niet, misschien, wellicht. Maar ja. Misschien is dat bij de Mad Sleeps wel heel anders.
Misschien wel.
Teun.
Gijs. Wat was het voor week,
Ik ben weer met mijn neus keihard over hard gesproken op de feiten gedrukt wat betreft gezelligheid.
Oh.
Ja. Het is dus zo dat er is eigenlijk thuis een vrij strakke rolverdeling. Nog altijd over van wie heeft gekookt, ruimt niet op.
Ja.
En wie de kinderen naar bed brengt, alhoewel dat tegenwoordig niet zo heel veel meer om het lijf heeft. Maar goed, dat was vroeger. Die ruimt ook niet op. Dus een soort hele balans van taken en dingen.
Ja, maar weet je, want bij ons was het altijd zo dat ik kookte.
En Natalie ruimde op.
En dan bracht Natalie die kinderen naar bed.
En dan room jij ook op.
Dus wie ruimt er dan op?
Ja, dat is lastig.
Ja.
Maar room jij dan op?
Ja, jijn.
Ja.
Het is wel zo dat ik wel vroeg in mijn leven al dacht, ik ga koken zodat ik niet hoef op te ruimen. Want ik vind koken echt veel leuker en prettiger dan opruimen.
Ja. Oké. En dan komen we in de situatie, Teun.
Ja, Gijs.
Dat nu was het in ieder geval zo dat ik ruimde op na het...
Ik room op na het
koken.
Ja.
En ik denk, nou, ik heb opgeroomd. ik lig op de bank.
Ja, lang uit.
Lang uit. Het kleine huiselijk leed gaat het nu openbaren.
Het t-shirt kroop een beetje op. Je navel was
altijd
zichtbaar.
Ja. Dat was altijd. Ja. Dan worden ook hele verhandelingen door mijn kinderen thuis overgehouden.
Ook over pluis. Pluisvorming ook.
Mijn pluisvorming. Ja. Mijn bounce, zoals mijn buik wordt genoemd. Die is altijd weer tevoorschijn weten piepen. Op allerlei momenten.
Ja.
Wordt ook heel hard opgeslagen en zo.
Ja.
Ja. Vrij heftige...
Pluisvorming vind ik ook een interessant aspect van het geheel.
Hoe dat kan, dat er altijd een pluisje in je navel zit. Ja, dat is een soort... dat is net zoiets als waarom sokken in de was nooit samen blijven.
En kwijtraken, één.
En, ja, precies. Ja. Of in een andere was terechtkomen. Er is iets magisch met dat sokken nooit in een setje blijven in de was.
En
dat
er altijd een
pluisje in je navel zit.
Ja.
Ja. Dus ik lig op de bank... opgeroomd.
Ja.
Aaf komt naar beneden. En eigenlijk op het moment...
Opgeroomd staat netjes.
Maar op het moment dat ze naar beneden komt, weet ik eigenlijk al dat ik niet goed opgeroomd heb.
Oh.
Terwijl ik eigenlijk tijdens het opruimen dacht dat ik heel goed bezig was. Maar dat is net zoiets als je bijvoorbeeld iets hebt geschreven en het staat in de krant.
Ja.
Dan lees je het ineens heel anders dan toen het nog op je laptop stond. Of je maakt een podcast en je neemt hem op. En pas als hij online staat, kan je hem echt doorleven zoals anderen hem zien. En nu lag ik dus op de bank en wist ik eigenlijk du moment dat ze naar beneden kwam van... oh shit, het is eigenlijk net niet goed genoeg.
Maar pas du moment zij naar beneden kwam?
Ja, dat is dus het gekke.
Maar het is
dus ik was echt met naar eer en geweten room ik op.
Ja.
Echt.
Ja.
Dus, en ik wilde me helemaal niet met een Jantje van Leijen van afmaken.
Nee.
Maar dus, en het was opgeroomd en toch... Du moment dat ze naar beneden kwam, wist ik... ai, ik heb steken... en toen wist ik nog niet eens welke steken ik had laten...
Oh, dat wist je nog niet. Maar was dan niet toch een soort angst... die opeens begon in te dalen toen zij naar beneden kwam?
Ja, dus zelfs al had ik het smetteloos opgeruimd... dan nog had ik angst gehad op dat moment.
Ja.
Dat kan, maar ik werd daadwerkelijk ook vervolgens wel even tot de orde geroepen.
Maar is het dan niet zo, maar Gijs,
waarom ligt dit hier nog?
Maar dat gebeurt dus vaak.
Dit is gezellig, wie moet er nu de kaarsjes aan doen? Enzovoorts, enzovoorts.
Is het niet dat je dan tijdens dat opruimen al... weet dat je kan je niet dan even de aapbril opzetten.
Dat is dus het gekke. Ja. Daarom trok ik die vergelijking met... Ik heb ook wel eens columns geschreven.
Ja.
En had ik echt echt ze helemaal doorgelezen met allemaal concentratie. En dan zag ik ze in de krant en denk van, waarom heb ik nou daar 3 keer het woord bekijken achter elkaar gezet? Ja. En dat kan ik dan gewoon...
Bekijken.
Ja, precies. Maar dat kan ik dan niet meer dan 3 zinnen vlak te dicht bij elkaar.
Ja.
Maar dat kan ik dan op mijn laptop niet zien, al doe ik dan nog zo mijn best. Zielig, hè?
Ja.
Ja, heel heftig.
En dit leg je dan ook uit aan jouw eigen vrouw?
Nee, want dan krijg je natuurlijk vervolgens, dan ga ik ook staan voor me opruimen.
Oh ja?
Ja.
Oh ja.
Dat... Ja, want ik vind ook wel dat ik naar eer en geweten had opgeruimd.
Ja.
Dus dan vind ik ook wel dat ik daar ook heus wel een beetje de credits voor... En kijk, dat ik het niet...
En hoe lang ettert dit dan door? Kijk,
bij opruimen heb je gewoon een vrouwenhand en een paardentand nodig.
Paardentand?
Ja. En een vrouwenhand vooral.
Wat is een paardentand?
Nou, dat is gewoon een uitdrukking.
Hoezo?
Weet ik niet.
Is een staande uitdrukking? Nou,
volgens mij komt die uit de lexicon van mijn moeder. Dus we kunnen het straks even vragen.
Oh ja, ja. Nou, hebben we daar ook weer wat te bespreken.
Paardentand?
Ja.
Ja.
Maar je kan toch ook zeggen...
Even diep tot de materie doordringen.
Nee, maar je kan toch ook tegen jouw eigen vrouw zeggen van... Ja, ik bekeek het door mijn bril en toen was het heel schoon. Maar nu jij dit zegt, ik van ja, god...
Zeker, dat kan ik misschien ook wel gezegd hebben.
Ja.
Maar dan toch in het conflict dat er dan eenmaal ontstaan is...
Ja.
Is dat niet het verlossende argument.
En hoe lang ettert dat conflict dan voort?
Oh, dat hangt er maar helemaal vanaf hoe lang we beslissen om dat conflict door. Dat kan 5 minuten zijn en het kan nog 6 uur zijn.
Echt waar?
Ja.
Ja.
Ja, dit is gewoon eigenlijk de...
Het
start zijn voor bijna elk conflict wat er... Doel, elk conflict begint ongeveer bij dit.
Bij wat?
Nou, bij iets met opruimen of een huishoudelijke taak
maar
die
nou
al
is wel
niet verzaakt is.
Het gekke is, Gijs, dat ik kijk nu toch even naar het draaiboek.
Ja.
En daar staat, Gijs, wat was het voor week? Gezellig is subjectief. Ja, dat is een heel ander onderwerp.
Nee, dat is dit, want het gaat dus over... Zij vond het niet gezellig. Ik vond het wel al gezellig.
Ja.
Alleen wist ik in mijn deep down, in mijn onderbewuste... al dat toen ik haar de trap af hoorde dalen, dacht ik, oei... Het is toch niet gezellig naar haar maatstaven.
Ik ga me nu
heftig
op...
Heftig het, hè?
Ja, heel heftig. En ik ga me nu ook op glad ijs
begeven.
Dat vind
ik gevaarlijk.
Ja, ja. Ja. Op glad ijs begeven is gevaarlijk, dat is bekend. Maar ja, aan de andere kant is eigenlijk op brokkelig ijs begeven... is misschien nog wel gevaarlijker.
Je moet niet over 1 nacht ijs gaan.
Nee, maar namelijk, ik zie namelijk Aaf er ook voor aan... want dat is jouw vrouw, hè?
Ja,
Aaf Frans Korsens.
Zeker.
Dat zij jij zegt van, het is als een huis te opgeruimd is het niet gezellig. En juist een beetje die gezellige, rommeligheid.
We wonen niet in een soort klinische toonzaal.
Ja, ik wel.
Nee.
Meer.
Okay, meer. Maar ook, ik zou dat toch ook niet als een klinische toonzaal omschrijven... waar jij niet een soort Duitse galerie of zo.
Nee, maar wel heel netjes.
Heel netjes.
Ja.
Ja, maar goed, het is bij ons niet heel netjes, maar dan nog... Ja, weet ik veel. Had ik een doos van bol.com per ongeluk nog op het salontafeltje laten staan.
Nee.
dat soort misdaden tegen de menselijkheid had ik begaan.
En dan kan je dus niet dus bijvoorbeeld een serie gaan kijken voordat die doos...
Nee,
van
dat sowieso. Maar dan zou ik zeggen, zet gewoon tevreden die doos van bol.com even opzij.
Maak er geen punt van.
En ga daar niet een hele tour over maken.
Ja.
Maar dan ken je avondkorsjes nog niet.
Nee, dat blijkt. Ja, ja, ja. En wat...
Oh, ik dacht dat we naar het volgende onderwerp
waren. Ja, dat is ook
goed. Ik had laatste woorden gehoord.
Ja.
Teun.
Gijs, ja, nou, ik had een hele andere week.
Ja.
Dit was ook een heikel punt, Gijs.
Oei.
Ja, we maakten een uitzending voor Pointer voorheen.
Ik
de monitor...
vind het wel goed, Teun.
Ja.
Ik hou van leveren en ik vind heikele punten, vind ik leveren.
Ja.
Toch?
Ja, ja. Ja, toch. Zeker.
Je werkt voor Pointer.
Ja, ik vind dat er hangt een soort lacherige sfeer.
Ja, onprettig.
Ja,
nee hoor, nee, is goed.
Nou ja,
maar goed, jij werkt dus voor Pointer.
Ja, ik werk voor Pointer, dat vroeger bekend was als de monitor en daarvoor...
Altijd wat.
En we maakten een uitzending over... online seksueel overschrijdend
gedrag.
Gedrag, ja. En dat bijvoorbeeld ook over het delen van pikante foto's. En nu ging het dit ging nu specifiek over de jeugd, waar dat dan gebeurt. En waarbij
jongelui.
En die dan vervolgens ook online geshamed worden. Of dat iemand deelt een foto, foto met iemand anders. En dan gaan anderen dat dan weer delen.
In appgroepen zetten.
En mensen pesten.
Ja.
En nu was er dus op een basisschool, het was een gecombineerde groep 7 en 8, was hier een les over. Want kennelijk moet je hier al heel vroeg mee beginnen.
Nou, terecht.
Ja, terecht.
Ja.
En toen was dus de kwestie dat die kinderen, die moesten dan allemaal op papieren schrijven wat ze nou overschrijdend vonden en dit en dat. En toen, Gijs, moest ik die kinderen daar dan ook vragen over gaan stellen. Nou, ja. Het is zo verschrikkelijk.
Ja, ik zie het Ria Bremer doen, ik zie het Henk Moschel doen.
Ja.
Maar ik ken jou, Teun.
En maar op zich, veel verder kom ik ook niet dan Ria Bremer en Henk Moschel.
Nee, dat zijn, ja, dat zijn echt de krachten die je voor dit onderwerp nodig hebt.
Oh, en ik zat echt, want dan... Dus dan had je zo'n groepje, ze zaten allemaal van die tafeltjes met zo'n groepjes van 4 of 5 kinderen door me heen. En dan zeiden ze van, ja, en dan stond er zo'n heigerige, sympathieke regisseur van, ja, vraag of ze er zelf ook ervaring mee hebben. En dan zei, heb je zelf ook ervaring mee? Nee. Nou, dan keek ik zo hoopvol naar die regisseur van, nou ja, ze hebben er geen ervaring mee, laten we doorgaan. Nee.
Doorvragen.
Vraag dan of ze iemand in hun omgeving kennen.
Een vriendje of een vriendinnetje of een broertje of een zusje.
En ik dacht van, Ik wilde echt alleen maar gewoon dat het afgelopen was en door de grond. Want ik vind het sowieso al heel moeilijk om kinderen te interviewen.
Je zou een hele slechte zijn voor het Jeugdjournaal.
Zeker.
Ja, ik wil je toekomstige carrièrekansen niet verpesten.
Nee.
Maar ik durf toch best hardop te zeggen dat jij een hele slechte zou zijn voor het Jeugdjournaal.
Dus wat dat betreft was het ook goed om...
Al wat in het kader van... leuk zou zijn, vind ik, als er bij het Jeugdjournaal...
Een soort dus Teun van de Keuken zou werken.
Als er niet altijd zo'n kindervriend het schoolplein op werd gestuurd... om de leuke reportage te maken, maar gewoon een keer een soort barse...
Ja.
Barse iemand die eigenlijk niet...
Die normaal wethouders bij de kinderen afstaat.
Overduidelijk. Helemaal die er niet van houdt om kinderen te interviewen. Ja. Dat ze die dan de hele tijd al die kinderen laten interviewen.
Maar dat zou ik toch voor een soort programma... waar ook de titel Journaal in staat wel weer gek vinden.
Ja, maar het zou het jeugd zou misschien wel net de lift geven... die het nodig heeft nadat Marga van Praag al heel lang geleden is vertrokken.
Ik vind het Jeugdjournaal wel goed. Ik heb het idee dat het gek genoeg dat ze in het Jeugdjournaal minder onzin onderwerpen behandelen dan in het echte journaal. En het grote mensenjournaal.
Nou, ik denk meer dat ze in het Jeugdjournaal gewoon onzin onderwerpen behandelen, maar dat het daar niet opvalt. Want ze hebben bijvoorbeeld ook die rubriek van met allemaal YouTube filmpjes en uitglijdende beren en zo.
Oh
en,
ja, dat is ook gek in het Jeugdjournaal eigenlijk, in een programma dat de titel dat het journaal.
Ja, precies. Ze behandelen ook heel veel onzin die kinderen helemaal leuk vinden, dus...
Eigenlijk, ja, ik zeg
ook maar wat. Heb je Jeugdjournaal laatstelijk nog gezien?
Ik zeg ook maar wat, eerlijk gezegd.
Dus anyway,
dus
je vond het heel erg om kinderen over hun seksueel overgrenzende...
Ja, en het is ook, kijk, kinderen die dus kinderen interviewen... Ten eerste ben ik gewoon heel bang voor kinderen.
Ja,
ik heb altijd het idee dat zij veel meer door mij heen kijken dan andere mensen. En dat ze ook gewoon dat ontwijkende...
En wat zien ze dan als ze door jou heen kijken?
Ik weet het niet, maar stel je voor... Je kan bijvoorbeeld ook, als je wel eens een boek hebt geschreven... dan kan je daar zo'n tour maken langs allemaal scholen. Nou, geen haar op mijn hoofd die daaraan denkt. Want die kinderen...
Dat is supermarkt survival gids.
Ja, neem maar ook zo'n boek over mijn jeugd of weet ik wat. Ja. Dat doen mensen dan. En ook die pubers, ik denk die maken... Ik zie dat die klas al als één groot wild beest.
Hyena's, een horde hyena's.
Die mij aan stukken scheurt. Ja, daar ben ik heel bang voor. Maar goed, dit waren dan nog kleinere kinderen. En moet je bedenken, het is al moeilijk om kinderen te interviewen. Maar dit zijn dan ook nog kinderen die er eigenlijk zelf ook niet over willen praten.
Had je veel last van zweet? Dit lijkt me typisch zo'n zweet situatie.
Ik had niet per se zweet, maar ik had gewoon meer... De situatie was meer dat ik gewoon bij elk ontwijkend antwoord... hoopvol naar de regisseur keek of dit nou dan wel voldoende was.
En of je weer naar een wethouder mocht.
Ja.
Teun en Gijs. Nu komt reclame.
Teun,
Gijs.
Als ik jou vraag... Koffie, joh. Ik zeg... Kijk me eens aan.
Ja.
Koffie, jongens.
Ja.
Dat zeg ik.
Dan
dus
zeg
zit
ik,
je in het universum
dan
van de koffie,
dan zeg
jongens.
Ik 5 perfecte smaken.
Dan zeg ik, en dan zeg ik
ja.
Maar je weet
ja.
Dat er inmiddels 6 perfecte smaken zijn.
Ja.
Dat is altijd raar met de koffie, jongens.
Ja.
Je dacht, met deze 5 gaan we dat gewoon tot het einde der tijden redden. Nee.
Ik zou het ook gered kunnen hebben met die 5.
Zeker.
Ja.
Een beetje net zoiets als het vroeger de mobiele telefoon niet bestond.
Of dat je
toen missen we hem helemaal niet.
We hadden 2 netten en toen hadden we 3 netten.
Ja, en je miste het helemaal niet, maar toen het er eenmaal was, kon je niet meer terug.
Dus het grappige is zeggen, een man weet pas wat...
Wat hij mist, als het er niet is,
ja, maar
dan
omgekeerd. Maar dan eigenlijk omgekeerd.
Ja, precies.
Ja.
Een man weet pas wat hij gemist heeft als het er ineens is.
Als het er ineens is.
Nou, okay.
Misschien kunnen we daar een hit mee maken met de groenteman neefjes.
Ja, want ik vind ook wel dat Huub van der Lubbe...
Ja.
Inmiddels groot bewonderaar van Huub van der Lubbe.
Wie?
Ik.
Oh, jij. Ja.
Ja, geen kwaad woord over Huub van der Lubbe, maar het is ook wel weer tijd voor een nieuwe Huub van der Lubbe.
Ja.
En
zouden wij dat zijn dan?
Zouden wij misschien kunnen springen.
Oké. Okay. Ja. Gijs,
toch?
Ja.
Vind je niet?
Ja, zeker. Ja. Ja, wil je weten dus, welke... Dus het zijn 6 smaken.
Welke 6 smaken zijn er?
Lungo, Lungo Forte, Lungo Extra Forte, Espresso, Ristretto en Decaf.
Ja, precies.
Ja.
En?
Ja.
En dat, ik zou graag dat je voor het volgende antwoord... zou ik graag hebben dat je wat meer tijd nam.
Oké. Okay. Anders wordt het een hele snelle reclame.
Wat zijn de 4 grote voordelen van de koffiejongens?
Is dit de grote koffiejongens quiz, Gijs?
Ja.
Ja, oké.
Okay. Nou, de tijd gaat nu in.
Ja, maar het moet dus lang duren. Ik moet meer de tijd nemen, dus dan is het gek. Als de tijd ingaat, dan voel ik me opgejaagd.
Doe een beetje of dit Lotto Weekend Millionaires is.
Oké.
Okay. En dan nu, zal ik maar zeggen...
Oh, dat vond ik in het begin zo leuk.
Zo leuk. Gaat de tijd nu en dan zwaai je alle spots zo jouw kant op.
Ja.
Er wordt zo'n spannend muziekje ingestart.
Intussen tijd worden de
ja, Guusje gaat de eten halen.
Ja, ja.
Oké, okay, Teun. Wat zijn de 4 grote voordelen?
100% biologisch afbreekbare cups.
Dat antwoord is goed.
Yes! Nou, Gijs. Het zijn beste zonen. Wat is dat nou weer?
Een tikfout. Och, kijk, Teun. Wordt een hele soort.
Wow, er wordt een trolley binnengereden.
Trolley.
Nou,
trolley.
Wow. Wauwie. Gijs, de beste zonen.
Teun, Radio 1. Denk in Radio 1, collega. Beschrijf exact wat er nu gebeurt.
Nou, kijk. Er komt een trolley binnengereden met vlamkrugen met een Caesar salad voor Guusje de Vries.
Ja.
Dus tenslotte een vrouw, dus die eet salade.
Oh nee, het is gewoon water. Lekker.
Ja, jij krijgt water, lekker. En ik krijg hier een cappuccino.
Water, lekker. Ja.
Oh, jij hebt ginger ale.
Ja, ginger ale met verse munt. Oh, heerlijk. Goeie keuze, zeg.
En nu krijgen we dus de vlamkrugen.
Oh.
Ja. Oh. Ik denk ook dat de misofone gemeenschap, die heeft al heel veel...
Die kan nu helemaal uit zijn dak gaan.
Ja, maar die heeft ook heel lang, is die gewoon een beetje verwend geweest.
Ja, en die moeten nou weer flink op de tenen gaan trappen.
Gijs, we zitten nog steeds in de officiële reclametijd,
ja,
hè?
Ja, zeker. Dit is reclame.
Wat is nou de beste zonen, Guus?
Ja, beste bonen.
Oh, bonen. Ja. Nou, dus...
Maar als je beste zonen zegt, reken ik het ook goed. Want het staat daar.
Ja, maar ik mag niet kijken. Ik moet het uit. Ik doe alsof het uit mijn hoofd is.
Ja, maar je hebt deze informatie van tevoren. Heb je het internet en het stond beste zonen.
Ja,
dus.
Oké. Okay, nou,
okay, 100% biologisch afbreekbare cups.
Lekkerste koffie met beste bonen, zorgvuldig gerbrand en luchtdicht verpakt.
Wat is dit voor een slecht geschreven tekst? Dat antwoord is goed.
Nou, Gijs.
Wat is nog meer een voordeel van de koffie, jongens?
Het heeft de beste prijs. Het is 25% goedkoper dan die koffie met die...
Zware metalen.
Met die zware metalen, waarvan we de naam niet eens noemen.
Ja.
En?
Het vierde grote voordeel?
Gijs, het is super gemakkelijk. Je bestelt 1 keer en daarna op jouw schema wordt het bezorgd door de brievenbus... met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Dus je zit anno nu nooit meer zonder verse koffie?
Anno nu zit je nooit meer zonder verse koffie.
Teun, je hebt de hoofdprijs gewonnen. Gefeliciteerd.
Yes. Maar het mooie is, ik heb de hoofdprijs gewonnen... maar jij mag mij een Nederlander noemen.
Robert en Brink, doe ik dan.
Ja.
Ja. Zeg je Lotto Weekend Millionaires.
En Jeugdjournaal.
Precies.
Ja.
Dat is een Robert en Brink thema-uitzending. Yes.
5% korting op je eerste bestelling met de code Teun en Gijs.
Op koffiejongens.nl.
Ja. Om lekker links, lekker rijk in je witte wijk van te genieten.
Lekker.
Teun, Guus vindt ons jolig.
Gijs, je hebt wel wat dingen... Wat voeding in de baard hangen.
Mm.
Beetje...
Net als meneer Griezel.
Ja, meneer Griezel, ja.
Ja, zal even. Dus mijn dochter, Rivka, is hier totaal allergisch hoor.
Ja?
Maar als ik voor een heel klein druppeltje of ja, iets...
Ja, ik vind dat is eigenlijk een soort visuele misfonie is dat.
Ja, precies.
Ja.
Want ze heeft daar heel erg last van, heel heftig.
Maar het is wel vervelend dat jij dan haar vader bent.
Zeker, want ik ben echt dat blijft in mij altijd wel wat hangen.
Ja.
Ik zit altijd onder de vlekken en kruimels en schilfers en druppels en ja.
Onsmakelijk.
Het wordt nooit wat.
Nee,
vind ik niet. Niet onsmakelijk.
Maar ja, wel voor Rivka.
Voor Rivka wel, maar moet Rivka dan maar mee leren leven.
Okay.
Ik vind ook wel goed dat als je ergens aan lijdt,
ja.
Zoiets, dat
ja.
Dan net je vader, zou ik maar zeggen... heel erg dat het soort op die knop het drukt. Want dan leer je daar echt mee leven.
Ja, het is eigenlijk een soort...
soort natuurlijke therapie, een soort vaccin. Ja. maak je antistoffen aan.
Ja.
Ja, wat nog niet zo wil met haar antistoffen.
En dan
in dit geval.
Uiteindelijk trouwt dan ook een man met een baard waarvan alles blijft hangen.
Uiteindelijk zoek je natuurlijk altijd je vader.
Ja.
Hè, Teun?
Zeker.
Dat is onze kinderen zullen dat. Ja, het is toch gek om te merken. Dat ze altijd naar ons op zoek zullen zijn. Naar varianten van ons die dan nu 15 zijn.
Altijd
of zo.
Mindere varianten.
Tuurlijk, want het wordt nooit je vader.
Nee.
Heb jij dat ook wel, Teun, dat je denkt. Wat gek, dat wat er ook gebeurt, dat wij altijd de vaders van onze kinderen zullen zijn. En dat ze altijd gewoon een heel sterk gevoel over ons zullen hebben. Of het nou positief
dat heb
is
ik eigenlijk nooit.
Of negatief. Nee, maar laat dat eens tot je doordringen. Dat zolang als zij leven, zullen ze echt denken van ja, dat was mijn vader. En dat was zo en zo iemand en dat was fantastisch of irritant. Maar het zal nooit een soort, ook maar ergens een neutraal gevoel zijn wat ze zullen hebben.
Ja, dat vind ik eigenlijk, ik heb daar nooit bij stilgestaan. Dat doe ik dus nu even wel. Ik zit erbij stil.
Ja, en je stort meteen in.
Ik vind het een beangstigende gedachte eigenlijk.
Ja, laat maar gaan over Rutger Bregman hebben.
Ja, Rutger Bregman. Jezus ik Christus. Kan toch wel zeggen, Gijs, dat dit
mijn God.
Jouw wens wel een beetje was om het hierover te hebben.
Oh, dat vind ik flauw.
Oh, nou ja, flauw.
Nou,
zo.
Dat is al onze gezamenlijke obsessie, Rutger Bregman.
Zeker, maar jij voelt er nu toch heel veel bij?
Voel jij er niet zoveel
Jawel,
bij?
Jawel, maar je zet meteen al Jezus en mijn God.
Ja, dat is gewoon zodat we nu unisono Jezus en mijn God kunnen gaan roepen.
Oh God.
Ja, maar kijk, ik vind
nu
gewoon,
heb ik het weer
kijk,
gedaan.
We zijn ooit met deze podcast begonnen, een jaar geleden.
Ja.
En toen hebben we het in de eerste afleveringen gehad over het fenomeen humble braggen.
Ja.
Dus dat is dat je zou maar zeggen, een soort eigenlijk bescheiden grapjes maakt, maar dat het eigenlijk de hele tijd een verhuld opscheppen is.
Voor heel veel mensen een eye-opener.
Voor veel mensen een eye-opener. We hebben toen eigenlijk als voorbeelden Rutger Bregman en Daniel Verlaan genomen. En die hebben zich ook, op een gegeven moment hou je op met daarover praten, maar zowel Rutger Bregman als Daniel Verlaan zijn ook echt pathologische humblebraggers allebei. Ja. Dat gaat maar door. Als je de tweets van die gasten leest, dat is één grote humblebrag naar de andere.
Ja. En daar was dus Rutger Bregman, die was bij Bo om te praten over dat hij bij Seth Meyers.
Meyers was, een Amerikaanse talkshow host. Ja. Ja, en op een of andere manier, maar ik begin nu ook wel echt een beetje, hij is dan al heel veel tweets, laat hij dan achter.
Ja, laat eens horen.
Dan heeft hij een foto van zichzelf aan het bureau van Seth Meyers.
Ja.
Seth Meyers houdt dan dat boek vast. Dat alle mensen deugen, boek maar dan vertaald in het Engels.
En Doik.
Rutger Bregman bij mij. Just thought I'd leave this here. En dan met zo'n smiley die Guus ook wel eens gebruikt met zo'n halootje erboven.
En wat betekent die smiley met een halootje erboven?
Nou, iets van. Bij Guus is het altijd van. Ik geef kritiek, hoop maar dat je het niet erg vindt.
Oh, dus dit is eigenlijk een soort equivalent van dat ik net een pijnlijke vraag heb gesteld. En dat laffe handje op iemands schouder.
Ja, dat laffe handje, dat is dit halo. Dat is die smiley met die halo.
Dat is eigenlijk naar dat daar ook een smiley voor bestaat.
Heel naar.
Ja. Maar, en dat doet hij dus ook. En
nou, wat, in zijn heel veel over Twitter natuurlijk. En ook van. Gaat hij ook dingen over van. Hoe moet dat nou in de States? Want. Mensen vragen in de lift hoe het met je gaat. En they immediately dive into their phones. Dat lijkt mij typisch trouwens. Een letterlijke vertaling uit het Nederlands. In het Engels misschien helemaal niet.
Een Hollandisme. Ja.
Daar heb je ervan. Recommendations appreciated of zo.
Maar Gijs, stel
hoe
nou.
Hoe doe je dat nou in de States?
Maar oké, want eigenlijk. Ons betoog is altijd. Braggen goed. Humble braggen niet goed.
Ja, en dit.
Dus stel nou dat jij bij Seth Meyers zou worden uitgenodigd.
Ja.
Hoe. En je bent daar natuurlijk trots op. Dat is toch wel eventjes wat.
Ja.
Hè? Hoe breng je dat nou naar buiten zonder humble te braggen?
Door te zeggen: ik ben super trots dat ik te gast was bij Seth Meyers.
Ja.
Dit is wat je wil. Of zoiets. Hier droom ik al jaren van.
Ja.
Nou, dat dan ben je gewoon. Of dan uit je gewoon je trots. Maar niet het grapje. Als van. Ik heb een leuk grapje, by the way, over iets. Maar eigenlijk ben ik alleen maar aan het opscheppen over dat ik bij Seth Meyers was.
Ja.
En hij zei dan, was hij bij Bo. En dan zei hij ook echt dingen als met die christenslist van ik vind het altijd heerlijk om weer thuis te zijn. In Houten. In Houten.
Ja.
En dan ook verhalen van lekker thuis in Nederland. En verhalen dat er mensen allemaal handtekeningen van hem vroegen. En Ja,
maar dan ook weer, maar dan de mensen vroegen handtekening, maar dan wisten ze ook weer niet wie hij was.
Natuurlijk weten ze helemaal niet wie ik ben, maar ze denken, ja, er zal misschien een ster naar buiten lopen en zo. Of niet,
en hij begon al mee hoe hij dus daar terecht was gekomen bij Seth Meyers. Hè?
Ja.
Want het verhaal was dus, ja, ik zag opeens dat Seth Meyers mij volgde op Twitter. Ja. En toen heb ik hem een DM gestuurd, want als je elkaar volgt, dan kan je elkaar dus DM sturen.
Ja.
En toen zei Bo, want dat is, vind ik dus ook wel opmerkelijk, dat iemand verschijnt in een talkshow in het buitenland. En dat is
ja, dat is dan weer een onderwerp voor een talkshow in Nederland. Ja. Een hele wonderlijke constructie, vind ik dat.
En zouden ze dan in Liechtenstein dan dit weer nabespreken, dat Rutger Bregman, jij was op een talkshow in Nederland.
Ja, zeker.
Om te praten over een talkshow in Amerika.
Ja, zeker.
Ja.
In Liechtenstein. Dan ga je dus nu als een vriend in Liechtenstein aan het appen van, misschien leuk om hierover te komen praten.
Misschien moeten wij Jeff Bezos benaderen of ze Rutger Bregman niet in de ruimte kunnen sturen. Zodat hij op de maan geïnterviewd kan worden. En dat we daar dan weer een interview...
Maar ja, ik begon dus inmiddels te denken...
Ja.
Ik vond Rutger Bregman zo raar bij Bo.
Ja, echt dat, raar, ja.
Nou, echt dat ik denk van... Hij heeft helemaal niet door hoe krankzinnig hij zich hier op een quasi-bescheiden manier zit op te blazen. Dat ik echt een soort stoornis begon maar, te...
Maar de andere kant is... Maar kijk, je weet dat de man die wij zien hebben bewonderd... Trouwens, van wie het programma na 100 jaar is afgelopen. Wist je dat, Gijs? Ifonie, de tv-show, is gewoon...
Hè?
Is gewoon
is geruis, van de buis gehaald?
Geruisloos gestopt. Of in het laatste seizoen, of geruisloos gestopt. Maar die had natuurlijk ooit gezegd een belachelijk groot succes.
Unaniem belachelijk groot succes. En die werd theatershow.
En kennelijk kom je in Nederland beter weg met dit soort verwrongen humble braggen dan dat je gewoon zegt van ja, ik ben nu super trots op dat dit allemaal is gebeurd.
Terwijl Ifonie toen ook net in de euforie was van na die voorstelling.
Ja.
Het was natuurlijk super onhandig, maar ook wel weer begrijpelijk ergens.
En jij vindt dat toch beter?
Veel beter.
Ja.
Ik vind die Rutger Bregman echt... Ik vind het heel wonderlijk hoe die daar zat op te scheppen.
Zit daar iets calvinistisch? Zou dat toch een soort iets calvinistisch zijn?
Nee, ik denk dat hij ook een soort messiascomplex heeft. Ik denk dat hij jongen helemaal... Hij begon ook weer diezelfde grap die hij al had gemaakt van... Dat hij dus in Davos ooit iets
Texas.
Heeft gezegd over dat de Texas... Over dat rijke mensencongres is hij het jaar daarna niet uitgenodigd. Ja. En dan ging hij steeds van... Was it something I said? Did I say something wrong of zo? Nou, die grap heeft hij dus al vorig jaar gemaakt. En die ging hij nu weer maken, die grap.
Ja.
En hij heeft dus nu eerst een boek geschreven... dat heet De meeste mensen deugen.
Ja.
Nou, dat was dan misschien een warm bad voor de mensen.
Ja.
En dan had hij nu zin om ze misschien in de ballen te gaan trappen.
Ja.
De mensen.
Nee, maar wat is
dus Rutger Bregman is degene die ons steeds dan wel in een warm bad moet leggen... dan wel in de ballen moet gaan trappen.
Ja, maar het is ook zo. En je kan je ook nog over de inhoudelijke consistentie dan...
Ja, dan denk ik van, oké, als de meeste mensen zeggen... waarom moeten ze dan nu ineens onze ballen getrapt worden? Dan klopt dat eerste boek blijkbaar niet.
Iemand zei mij laatst, maar ik heb dat niet geverifieerd. Dus het is eigenlijk...
glad ijs?
Weer glad ijs.
Misschien wel brokkelig ijs.
Blokkerig ijs van één nacht, waar ik nu overheen ga. Hij maakt natuurlijk eerst een heel punt over dat basisinkomen.
Ja.
Ik heb me dus laten vertellen, maar ik heb het dus zelf in mijn brokkelige ijs situatie niet geverifieerd, dat hij daar eigenlijk alweer een beetje van terug is gekomen.
Ja.
Nou, en nu lijkt het dat hij dus eigenlijk gewoon weer terugkomt van dat hele idee van de meeste mensen deugen. Want nu moeten de mensen in de ballen getrapt worden. En gaat het dan... En toen zei Bo, ja, dan denk ik klimaat. Zou ik ook denken. Nee.
Bio-industrie.
Bio-industrie.
Ik denk bio-industrie.
Ik denk bio-industrie. Ja. Ja.
Ach, wat een vervelende christenslisser is het.
Ja, maar ik denk... Maar zou het toch niet ook dat... In onze Calvinistische cultuur mag je dus niet trots zijn op wat je hebt bereikt. Dan moet je forceerd mee zijn. En dat wij dus dat daarom de humble brag wel op vruchtbare aarde valt.
Misschien, maar ik denk ook dat het gewoon een menselijk ding is. Dat het, ik weet niet of dat Nederlands en Calvinistisch is, dat je niet te veel mag opscheppen. Of zou je in Amerika gewoon dit helemaal zonder problemen uitdragen?
Ik denk het wel.
Ja. Nou goed, ik vermoed hier allemaal ingewikkelde karakterkronkels.
Het grappige is, hij kwam dus aanloop bij dat Seth Meyers in een best verschoten kloffie. En toen zei hij, ja, ik had wel nieuwe schoenen gekocht, maar dat waren gewoon hele oude Converse.
Nee, die waren wel nieuw en glimmend volgens mij.
Ik zag er toch een beetje shovel uit.
Even tussendoor een mededeling. Teun en ik hebben merchandise gemaakt. T-shirts, een fantastisch schort... truien die bij onze podcast horen. Nog niet alle voorraad is al beschikbaar, maar je kan wel alvast vooraf intekenen. En sommige dingen zijn er al. Ga naar www.pokkies.com/teunengijs. En daar zie je alle fantastische t-shirts, meer van dit, aanmodderen en doodgaan. Een geweldig Hallo Jongens t-shirt, een schitterend schort van Teun en hele mooie Teunigheid vertellen alles truien. Allemaal duurzaam van de beste kwaliteit. www.pokies.com/teunengijs. Nou, kijk of ze opneemt.
Hallo jongens.
Hallo Hanneke.
Hallo jongens.
Ja, Teun, je moet weten, mijn moeder heeft LinkedIn les gehad.
LinkedIn les?
Ja, want ze geeft ze interviewcursussen en ze vindt het cheap om in onze podcast reclame te maken voor haar interviewcursussen.
Nee.
En dan heeft ze helemaal een LinkedIn cursus gehad. LinkedIn les gehad om via LinkedIn dan de wereld te gaan veroveren, toch man?
Ja, ik heb toevallig net met je oom geluncht.
Ruud. Ja, ik heb maar één oom, ja. Ben je er nog?
Voor zijn mediation.
Wacht even, je viel heel even weg. Wat was er met Ruud's mediation? Ja, het was mijn ding.
Nou, ik zei, jij moet ook op LinkedIn en dan moet je ook op les.
Goed, maar je bent helemaal... Maar snap jij wat LinkedIn is, man?
Ja, ik snap heel goed wat het is.
Wat is het dan? Kan je dat uitleggen?
Nou, zeg, krijg ik een overhoring?
Nee, want ik weet niet hoe het met jou zit. Ik snap LinkedIn niet.
Nou, het is een netwerk, een professioneel netwerk.
Ja, dus ik zit op LinkedIn. En wat doe ik dan?
Jij zit op LinkedIn. En dan kijk je naar de mensen met wie jij connected bent. En dat worden er steeds meer naarmate je er meer aanklikt. En waarbij het zin heeft om ze jouw tekstje te sturen over wat jij allemaal kan en doet en waar je geld mee wil verdienen. En te vragen aan die mensen of ze dat ook weer aan hun relaties willen doorklikken. En het schijnt dat je dan in de kortste keren als een olievlek heel veel relaties hebt en heel veel geld gaat verdienen.
Oh, wauw. Ja.
Heel kort.
Even heel kort door de bocht.
Ja.
Oké, dus je denkt dat meer zin heeft dan om hier te zeggen dat als mensen interviewcursus willen,
ja,
dat ze zich dan op de website van Groenteman met Veninga gaan kunnen melden.
Dat heeft ook zin, maar ik vind het niet professioneel om dat steeds in een podcast van mijn kind te zeggen.
Ik heb dan een voorstel. Als we jou bellen en dan zeggen we, deze rubriek is mede mogelijk gemaakt door
Groenteman met Veninga interviewcursussen.
Ja, dat willen wij best doen.
Ja hoor,
ja.
Voor wat hoort wat.
Ja, maar dat vind ik niet genoeg. Ik wil gewoon toch meer content in mijn advertenties.
Ja,
ik wil toch meer content in mijn advertenties.
Ik wil eigenlijk net zoiets hebben als dat je je eigen hardheid kan bepalen zonder spleten tussen.
Dat
dan op internet.
Nou, dat kost inderdaad wel geld.
Dat bedoel ik.
Nee, dan moet je misschien toch maar via LinkedIn doen.
Ja. Okay. LinkedIn is gratis.
Hebben we dit behandeld? Hebben we een ander punt? Ik heb net hier de uitdrukking vrouwenhand en een paardentand gedropt.
Ja.
Dat zei mij helemaal niks.
Dat zei Teun helemaal.
Staan nooit stil, hoort erachter.
Oh, een vrouwenhand en een paardentand staan nooit stil. Met andere woorden, die zijn altijd bezig met het huis.
Ja.
Ah.
Met het huis of met kouwen, ja.
Ja.
Thuis of kou.
Ja, want ik wilde dus inderdaad zeggen dat als ik het huis had opgeruimd, dat het een vrouwenhand en een paardentand nodig had. Maar dat dan ook niet echt gezellig was. Dus het is een beetje een klepel- en een kloksituatie.
Ja.
Heel erg.
Ik vind dit wel, Teun,
een
meesterlijke uitdrukking. Een vrouwenhand. Het is een beetje in het genre beter mee verlegen dan onverlegen.
Maar ook een beetje in het genre seksistisch.
Ja,
maar dat is toch fantastisch. Maar
bij jullie is het hele feminisme een kwestie van klepel en klok.
Wat een keiharde
aanval in de flank, zeg. Godverdamme.
Wie heeft ons opgevoed dan, Hanneke?
Nou,
in het feminisme.
Niet. Ik jou niet, Teun.
Nee, maar wie wel?
De moeder van Teun?
Nee, wie heb jij wel opgevoed?
De moeder van Teun. Kan je mijn moeder erbuiten laten, alsjeblieft?
Nee, maar luister eens. Ik heb wel een soort aan de kant gestaan van jouw opgroeien, maar opgevoed heb ik je niet, hè?
Nee.
Vraag maar aan je kinderen. Die zeggen altijd dat ik de slechtste opvoeder ben, kennelijk.
Nou, dan is het toch nog best, behalve dat ik dus een nare seksist ben, is het toch nog best goed gelukt dan voor iemand die de dat slechtste opvoeder is.
Maar dat vind ik ook.
Maar het is dus grappig dat jij zegt van nou Gijs, je bent een nare seksist.
Dat hebben jullie mij helemaal niet... Hé, hallo. Dat hebben jullie mij helemaal niet voor gezegd. Nee, je zegt een klok en een klepel.
Ja, je zegt Gijs, je bent klok en klepel. En dan zeg je van ja, maar... dan zeg ik, dat ligt misschien aan de opvoeding. Zeg jij nee, want ik heb Gijs helemaal niet opgevoed.
Nee, maar Tuin, je kan toch ook, een vrouwenhand en een paardentand staan nooit stil... ook gewoon beschouwen als keiharde maatschappijkritiek. Dus helemaal niet seksistisch, maar juist als het begin van verandering...
Of als een constatering van het feit.
Ja, daar snijdende kritiek op hebben. Wat heb je, mam?
Ik heb zo het gevoel dat ik achter het stuur van mijn eend zit... en jullie met z'n tweeën achterin mij zitten te dissen en af te bekken.
Dat is zeker, maar dat was niet in je eend. Want in je eend heb je een heel ernstig auto-ongeluk gehad toen ik 2 was... en daarna heb je nooit meer in een eend gereden. Dus wij achterin een auto bij jou hebben gezet, was het denk ik de Renault 5. Maar of die Volvo, of die Peugeot 205, denk ik.
Ik denk die Peugeot 205. Ja.
Nou, whatever. Ik heb toch dat gevoel. Opeens komen de flarden van vroeger terug dat jullie hoogstemmig met z'n tweeën mij belachelijk zouden maken.
En dat bevalt je niks.
Zoals nu ook elke week. Ja,
heel naar.
Bevalt me heel goed hoor.
Okay. Hey, en mam, er is ook groot nieuws, want je hebt de dagboeken van oma teruggevonden.
Oh.
Op de plek waar ik dacht dat ze lagen.
Precies, ze lagen daar precies.
In het badkamertje.
Ik heb vannacht tot 2 uur in dat zogenaamde badkamertje. Ik heb vannacht tot 2 uur in die boekjes zitten kijken.
Ja.
En ik kreeg daar een heel naar gevoel bij.
Hè? Oh.
Ja, want net zoals oma haar leven gewoon administreerde... dus ze schreef elke dag op wat voor weer het was... met wie ze waar koffie had gedronken... en naar welke films ze was geweest. En dan zei ik altijd, wat heb je daaraan? En zei ze, ja, maar ik weet dan nog precies hoe het was.
Ja.
Nou, zo las ik gisteren even de hele periode... dat ze eigenlijk al... hersenbloedentjes had gehad en niet meer goed liep... en een beetje raar begon te worden.
Ja, een beetje aan het aftakelen was. Ja, ze was niet dement of zo, maar ze had wel... Ja, ze kreeg bijvoorbeeld... dan moest ze de auto uitstappen en dat lukte niet... en dan kreeg ze heel erg de slappe lach... en dan plaste ze in haar broek.
Op mijn bekleding.
Op jouw bekleding en sowieso tot jouw gigantische irritatie.
Maar wel
zielig. En dat laatste, daar wou ik op aanhaken... want ik voelde opeens weer... De onderliggende ergernis gemengd met schuldgevoel die ik altijd bij haar had. Want ze ergerde me. En toen ze goed was, kan je gewoon ergeren, dan ga je niet zo vaak. Maar toen ze slecht was, ging ik er toch 2-3 keer per week naartoe.
Ja,
en dan voelde ik opeens, altijd met jou. En dan voelde ik opeens weer die ergernis. En één keer schreef ze ook, Han en Gijs hier... Het eindigde in gesnauw.
Oh god.
En toen moest ze bijna huilen. Dacht, wat ben ik toch een slecht mens geweest.
Ja,
en ben ik nog...
Slecht mens. Ja.
Ja, nee, echt. Nou. Dat ik dacht, ik heb me altijd... Zeker toen ze minder goed werd... lag er toch onder het mantelzorgerige gedrag... wat ik een beetje had... toch een soort ergernis onder.
Ja.
Ja, echt naar.
Ja.
En verder heb ik haar opgezocht. Ja. Wat ze ook altijd administreerde, was heel leuk. Vanaf haar 16e tot en met dat ze bijna dood was. Wanneer ze ongesteld was.
Heel goed om te weten voor het nageslacht. Breng het naar het NIOD.
Had ze een regelmatige cyclus, Hanneke?
Totaal regelmatig. Elke 4 weken een rood kruisje, maar...
Rood kruisje.
Hallo.
Elke 4 weken een rood kruisje vind ik gewoon heel grappig.
Ga door.
Niet aan denken.
Ja, ga door.
In de auto. Ja. Toen heb ik ook gekeken wanneer ik dus verwekt ben. Dat vond ik gewoon leuk.
En?
Ja.
Wanneer?
Jullie zitten wel zo dom te lachen. Nou, 9 maanden voordat ik geboren werd.
Maar nee. God, dat dit raadsel nou eindelijk onthuld is. Fantastisch.
Mag ik weer of zijn jullie nog steeds?
Ja, maar weet je exacte datum?
Nou, die heb ik wel geweten, maar die ben ik even weer vergeten.
Ja, maar zeg, je bent de 20 juli geboren. Dus dat moet dan ongeveer in november, zeg 20 november... Hebben je ouders het gemeenschap gedaan. Gehad? En dan ben jij uit voortgekomen.
Nou ja, en toen de eerste keer dat er geen kruisje stond, dacht ik 4 weken daarvoor. Of in de weken daarvoor hebben ze het gedaan.
Ja.
Nou ja, maakt niet uit. Ja.
Jawel, 2 weken daarvoor, want je bent ongesteld. Dan heb je 2 weken daarvoor, is dus de eidsprong. En
ovulatie.
Kan je bevrucht worden.
Dat weet jij toch veel van die dingen.
Heeft Shell Ellie bevrucht 2 weken daarvoor.
Heeft Shell Ellie.
We hebben allemaal van Ben Pekelharing geleerd.
Nee, van Peter Liebrechts.
Oh, Peter Liebrechts, ja.
Hij rust in vrede.
In de oorlog schreef ze bijna niks, maar wel vanavond naar Cor daar geslapen. Want ze heette toen ook anders, hè? Cor en Gees heette ze toen.
Ja, want dat was ook ik speelde laatst een voorstelling in...
Ja, nee, dat was de, bij
de
onderduik.
Ja, en ergens in Utrecht, volgens mij, kwam er inderdaad een oudere vrouw naar me toe na afloop.
Ja.
En die was dan inderdaad het kind van de onderduik mensen van mijn van opa en oma. En die kende zij inderdaad, want ze waren dan ook later na de oorlog nog daar wel op bezoek geweest.
Ja.
Zoals jij bij jouw onderduik ouders ook op bezoek ging. En zij kenden zij net als oom Cor en tante Gees.
Oh.
Bizar, hè?
Bizar, ja. Ik vond het zielig.
Heel zielig. Nou,
en verder ging ze gewoon toch ook in 1944 naar de kapper. Dat is ook wel leuk.
Echt?
Ja, hoor.
En niet om kaal gesneden naar opmerken.
Nee,
nee.
Nee,
sorry. Dat is niet leuk. God.
Maar 1944, toen zat ze toch wel ondergedoken inmiddels.
Ja, maar er waren kennelijk ook kappers in die onderduik.
En ze hield ook die dagboekjes bij gewoon in de onderduik.
Nou, ze schreef heel weinig. In het begin van de oorlog schreef ze nog heel vaak dat er 's nachts geschoten werd. En dat vond ze kennelijk naar, maar dat schreef ze er niet bij. Maar toen was er 's vannacht geschoten, vannacht niet geschoten. Dat hoor je in 41 en 40 schreef ze dat nog.
Ja.
Maar op een gegeven moment hield ze die dagboekjes ook bijna niet meer bij. Alleen de ongesteldheden en de kapper.
God, dit moeten toch wel de meest neutrale oorlogsdagboeken zijn ooit geschreven.
Ja. Het is gewoon administratie, meer is het niet. Maar zoals zij altijd zei, ik weet dan nog wel hoe het voelde als ik het lees. Had ik dat dus ook toen ik deze dingen las. Van, met Han en Gijs naar Hobbit, weet je wel.
Ja, waar de koffer altijd mijn kleren.
Oh, ik ben ook ooit met Han en Gijs naar de Hobbit geweest.
Echt?
Ja, en jij ging een jas kopen. En ik was altijd zo jaloers dat Gijs altijd van die dure kleren had.
Ja, altijd dure kleren. Ja. Fiorucci.
Altijd hele dure.
Ja.
En dat betaalde mijn oma. Fiorucci. Fiorucci, dat merk. Daar had ik altijd veel truien van.
Oh, Fiorucci.
En dat mijn oma, die schreef dan altijd dus in dat schuine hand zo'n giro betaalkaart uit.
Ja.
En, dan
het strookje wat je zelf hield.
Dat. En ze had dan ook, en dat ergerde jou dan ook weer, want je kreeg er ook altijd zo'n papiertje bij waarop je nog extra kon schrijven wat je had uit. Dat vulde ze ook altijd in. Ze had zo'n blauw mapje waar die giro betaalkaarten in zaten.
Ja, nou, wat ze ook altijd invulde was als je dat girobiljet had afgescheurd.
Ja, ja.
Dan kon je in dat wat niet afgescheurde stukje kon je ook nog even schrijven.
Ja, dat is een soort administratie die wij niet bijhielden.
De administratie was totaal op orde.
Ja. Ze hield van administreren.
Ja.
Heel erg.
Mam, ik zou heel graag willen dat je van een van die dagboekjes, bijvoorbeeld de dag dat je verwekt bent of de dag dat je geboren bent, even een fotootje maakte, zodat we die in de stories kunnen zetten.
Ja.
De dagboeken van Ellie Groenteman. Misschien wel iets wat we ook kunnen laten terugkeren in de stories. Van wat deed Ellie Groenteman 80 jaar geleden op deze dag?
Het meeste staat in Steno, hoor.
We hebben misschien ook een paar luisteraars die Steno kunnen.
Ja.
Ja.
En dan zeggen on this day in 1973. En dan de dagboeken van Ellie Groenteman.
Ja. En we mogen dus niet zeggen dat dit gesprek mede is mogen gemaakt door...
Groenteman met Veninga interviewcursussen.
Dat mag niet.
Nee, dat mag niet. Vind ik cheap bij je kind.
Heel cheap. En een vrouwenhand en een paardentand staan nooit stil.
Ja.
Oké, man, dankjewel.
Okay, dank je.
Dag.
Teun en Gijs. Nu komt reclame.
Teun, ik wil even iets heel persoonlijks met je delen.
Ja.
Kijk, ik heb dus een Mad Sleeps matras.
Zitten we nu in de inlossing van de, hoe heet dat, cliffhanger?
Nee, we zitten nu in een soort rondom 10 over matrassen.
Oh.
Je hart openen en het hart op de tong en het achterste van je tong laten zien over matrassen.
En je hardheid.
En mijn eigen hardheid. Ja. Paarse dinsdag. Even kijken.
Ja.
Ik ben dol op mijn Mad Sleeps matras. Ik heb er eentje, zoals
je hebt
weet.
Er één.
Ik kan mijn eigen hardheid bepalen.
Je hebt het gewoon gekregen van de sponsor, hè?
Maar ik weet ook dat er 10 jaar garantie op kuilvorming is bij Mad Sleeps.
Garantie op kuilvorming?
10 jaar garantie op kuilvorming.
Of dus eigenlijk tegen kuilvorming?
Ja, je hebt garantie op dat iets kapot gaat. Je hebt... Ja, nou goed, nee, we begrijpen wat we bedoelen.
Ja,
ze garanderen dat er geen kuil in het matras komt, 10 jaar lang.
Ja.
Maar toch ben ik daar, dat is misschien een hele slechte eigenschap van mij, toch ben ik dan bang dat er toch een kuil in komt, ondanks die garantie.
Nee, maar dan kan je toch terugsturen als er een kuil, dat is het idee met de garantie.
Ja, maar goed, dat voelt toch bedreigend. Ja. Maar, ik ben gelukkig gerustgesteld, want het matras van Mad Sleeps wordt uitvoerig getest. En niet alleen door Matt zelf,
ja,
maar ook door, Tuin, en dan ga ik je even een hele mooie organisatie noemen, de Consumentenbond.
Dat vind ik nou echt een puikenorganisatie.
een hele jovele organisatie is dat,
ja.
De Consumentenbond heeft dus een duurzaamheidstest uitgevoerd op het Matt matras, waarmee ze een gewicht van... nou, nu moet je even goed opletten. 1400 newton.
1400 newton? Jeetje, Mina, zeg. Ja, dat is toch zo om en nabij de 142,7 kilo.
Ja, dat weet iedereen.
F is MAG, F is MLA.
Precies.
Ja.
En ze hebben die 1400 newton,
ja,
hebben ze 30.000 keer over het matras heen en weer gewalst bij de Consumentenbond.
Ja, is op zich, ja, ik was ook meestal in 10 jaar tijd wel 30.000 keer over het matras.
Maar daarom hebben die mensen van de Consumentenbond dus ook 30.000 keer 1400 newton over dat matras heen gewalst.
Maar elk enig idee
dit staat voor 10 jaar intensief gebruik.
Maar enig idee hoe ze dat walsen hebben gedaan?
Met een wals.
Oh, ja, ik dacht 2 mensen die dan samen een beetje...
Ook,
ja.
Ook.
Oké, dan had jij een quizvraag voor mij. 2 ja, eigenlijk. Ja.
Hoeveel van de 25 centimeter van het matras,
ja,
met matras, ja, denk je dat het matras verloor?
Verloor?
Nou, ze hebben 30.000 keer met 1400 newton over dat matras heen gewalst.
Ja.
Het matras was 25 centimeter. Ja. Hoeveel denk je dat dat matras dunner was nadat ze er dus 30.000 keer met 1400 newton overheen hadden gewalst?
1,4 millimeter?
1,3.
1,3!
1,3 millimeter.
Ja, dat is toch niks?
En Teun?
Ja?
Nu gaan we het even over je hardheid hebben.
Mijn hardheid?
Van jouw matras, ja, voor 30.000 keer met 1400 newton. Hoeveel hardheid denk je dat het matras verliest na 10 jaar intensief gebruik?
Nou, dan denk ik toch dat... Dan kom, ja, ik kan het natuurlijk in newtons en bars gaan uitdrukken, maar laat ik een percentage noemen. 3,5%.
2,8%.
2,8. Nou, dat is echt
bijna niks. Bijna, ja, onmeetbaar.
Ja.
En vind je dat toch te zacht? Gewoon een laagje draaien, want hij is aanpasbaar.
En natuurlijk is het toch ook, Gijs, het is garantie, dus je kan het ook altijd nog terugbrengen.
Ja, dat is voor die kuil.
Voor die
kuil. Als er een kuil in komt.
Voor die kuil, ja, precies.
Die zachtheid, hij kan 2,8% zachtheid verliezen na 10 jaar intensief.
Ja,
dat is 2,8% zacht hardheid. Ik bedoel,
ja,
bijna niks.
Dat verlies ik zelfs. Gijs, ik denk dat het toch weer tijd is om jou te vragen, noem mij een Nederlander.
Frits Bom. Nee, laten we Aati Dijkmeester doen.
Aati Dijkmeester. Ja. God, daar heb ik echt lang niet aan gedacht.
Dat is leuk, toch? Om eraan te denken.
Gijs, je krijgt 15% korting. Niet alleen op één matras, maar gewoon op de hele collectie met de code Teun en Gijs op matsleeps.com.
Teun.
Gijs.
Tijd voor een aankondiging. Ik heb zelf een hoesje.
Ja.
Dus ik stel voor dat jij de aankondiging even doet.
Echt?
Ja.
Ja? Oké. Okay. Nou, Gijs, het is natuurlijk ook fijn dat als jij een hoesje hebt, dat er gewoon ook andere mensen zijn die achter de microfoon kunnen gaan kruipen. Want
zeker.
Wij maken nu deze podcast, maar we starten een heel eigen podcast productiebedrijf.
Zeggen wij met trots.
Jij, ik en Guusje gaan dat bedrijf runnen. En dat bedrijf heet, Gijs, kan je dat wel even zeggen?
Meer van dit.
Ah, geweldig, meer van dit.
Ja.
En ja, 20 december lanceren we dan de eerste podcast, Lijstjes van Lois. En ja, het is dan weer, jij hebt dan weer je hoesje. En we willen ook andere mensen werken, maar toch kan jij, ja, het weer niet laten, nee, Gijs, om zelf weer achter de microfoon te kruipen.
Ja, kan niet laten.
Je gaat met Daniel Lois, je weet wel, van Alles Schiet Zoals Schiet,
yeah,
langs op het Drentse platteland.
Ja.
Nou,
Het naar stad, hoe je dat zegt, hè?
Wat? Ik zeg het Drentse platteland.
Ja, met zo'n stadse ondertoon. Nee.
Hoe moet ik het dan zeggen?
Ach, Teun, dat weet je zelf ook wel. Ja,
langs op het Drentse platteland om over muziek te praten. En elke aflevering bespreken jullie, Gijs, een liedje. Een stuk of 5 of 6 per aflevering.
Ja, een lijstje.
Ja.
Eén thema. Ja.
En Gijs, wat mij nou zeer na aan het hart gaat...
Het ligt je na aan het hart en het gaat me
niet zo aan het hart, want dat zou ook negatief kunnen zijn. Maar het ligt me in ieder geval aan het hart. Jullie beginnen met kerstliedjes.
Ja.
Ik ben gek op kerstliedjes. Ja. Op 20 december. Dus ik zou tegen de mensen zeggen, hou onze Instagram-pagina
en je
podcast-app in de gaten.
Ja, wordt genieten.
Lijstjes van Lohuis.
Lijstjes van Lohuis.
Heerlijk. Heel even snel tussendoor, Gijs. Ja, heb jij de sticky tempeh al gemaakt?
Nee, die wachten we nog een weekje mee.
Volgende week?
Zeker,
yes.
Absoluut.
Nou, dan kunnen we...
Rustig
naar de afkondiging door, Gijs.
Nou, Teun, wij zijn de hart en zool van deze podcast.
En ook een beetje de hart en zool van de podcast. En zeker ook hart en zool van het bedrijf Meer van Dit.
Meer van Dit, samen met...
Guusje de Vries.
Die ook weer de hart en zool van onze podcast is.
Producer at large.
Ja.
En wilt u nou denken van, nou god, wat hebben we weer heerlijke reclames gehoord vandaag voor...
Daar willen we er meer van.
Meer van Dit. Mail dan naar Teun en Gijs... vertellenalles@gmail.com.
Zeker.
Met daarboven lieve Guusje.
Lieve Guusje.
Dat is meteen eigenlijk al de kortingscode.
Ja, zeker.
Muzikale omlijsting, Gijs.
Jan en Kees Groenteman.
Jan en we keep it in the family.
Zeker. Vocale Kiki Jaski.
Oh, montage. Gouden keeltje.
Gouden keeltje. Wat een strot. Montage van deze aflevering, Kees Groenteman.
Ja. Zijn naam kan niet genoeg genoemd worden. Nee. En u kunt ons dus samen volgen op... Gijs, waar?
Instagram.
@teun.gijs.
@teun.gijs. We zitten allebei op Twitter.
Ja, en als mensen nog de extra aflevering willen luisteren...
Dan moeten ze naar petje.af/teunengijs vertellen alles. Kun je heel makkelijk abonneren, €4 per maand. Het is bijna niks. Krijg je elke week nog een hele nieuwe extra aflevering erbij.
Ja.
Waarin ik onder andere in mijn hoedanigheid als sportmarketeer... heel veel mijn licht over dingen laat schijnen.
En de politiek en de politiek. AD wordt
We hebben een leesclub.
We hebben een leesclub, ja.
Zeker. We lezen AFTH van der Heijden heel veel.
Heerlijk,
heel veel liefde. Nou, dan zijn we toe aan de Beatles-tip.
Gijs.
Teun, samen met alle andere Beatle-fans in de wereld... en ook heel veel nieuwe aanwas aan Beatle-fans volgens mij... ben ik helemaal into de Get Back documentaire.
Ja.
De overigens moet ik zeggen... fantastisch door Peter Jackson gemonteerde... 6 uur durende samenvatting... van al het ruwe materiaal wat er ooit is gemaakt... voor de, Let It Be film. Ik heb bijna alles gezien. Okay. Nog niet helemaal, maar ik ben echt dan heel eind. Ik zit nu vlak voor het afsluitende concert... op het dak van Apple. Maar wat ik sowieso heb gezien, Teun... is het magisch moment. Want eigenlijk is het dus zo... Ze wilden dus een live concert gaan geven. En dan wilden ze tijdens dat concert... of eigenlijk de opname van dat concert zou hun nieuwe plaat worden. En de voorbereiding voor dat concert en dat concert... zouden gefilmd worden voor een tv-special. Daarom was die cameraploeg daar. Ze hangen rond in een gigantische, koude tv-studio... om te gaan oefenen voor dat concert. Maar eigenlijk al vanaf het moment dat ze daar binnenkomen... is er een soort... zeker bij George Harrison en John Lennon een soort... en trouwens ook wel bij Ringo Starr... een soort onwil om dat concert te gaan geven. Ze weten ook niet waar ze het willen gaan doen. De regisseur van die film en de producent van Apple... zitten alsmaar te pushen dat ze naar Tripoli gaan. Om daar in een soort,
Tripoli?
Ja, om daar in een soort oude ruïne, amfitheaterachtige toestand... dat te doen. En Ringo Starr wil überhaupt niet reizen. En dan zitten ze weer aan een concertzaal te denken. Maar het komt maar niet van de grond. En ondertussen zijn ze aan het oefenen... voor dat concert, maar ook omdat dat concert nog helemaal niet duidelijk is... wanneer dat is, wat ze precies willen doen... maar komt dat oefenen ook niet voor de grond. Dus er hangt een soort grote landerigheid eromheen. Op een gegeven moment wordt het hele idee van dat concert afgeblazen... en vertrekken ze naar een inderhaast ingerichte studio... in de kelder van het Apple-gebouw... waar ze op dat moment een kantoor hebben. Daar worden snel van EMI worden er wat... recorders en microfoons, weet ik veel wat gehaald... en wordt er daar een soort tijdelijke studio opgebouwd. En dan gaan ze daarheen en dan willen ze in ieder geval een plaat gaan opnemen. Ondertussen denken ze na over hoe ze dan die film zullen laten eindigen. Dat zou dus uiteindelijk het concert op het dak van Apple worden. Maar in ieder geval willen ze dan een plaat opnemen... en hun missie bij die plaat is om geen overdubs te doen. Ze waren natuurlijk een band geworden die inmiddels... per nummer uren, dagen in de studio zat te pielen... met arrangementen en stukjes overdoen en bouncen... en nog een keer proberen en een soort hele kathedrale van nummers maakten. En nu wilden ze weer net zoals vroeger gewoon een nummer spelen... dat opnemen en dat was het. Een nadeel daarvan is dat ze vaak eigenlijk net één instrument tekort kwamen... want ze wilden ze graag naast de gitaren wilden ze nog een toetsenist hebben. Dus er zitten ze ook steeds een beetje hard op af te denken. Ja, eigenlijk moeten we er nog iemand bij hebben. En misschien Nicky Hopkins. Dat was een beroemde sessiemuzikant uit die tijd die veel met de Rolling Stones speelde. En dan, als dan een soort wonder. En voorkomen bij toeval. En het is grappig, want de Beatles geloofden heel erg in het toeval dat hen toeviel en waar ze ook altijd gebruik van maakten. Meldde zich een oude vriend van ze, collega-muzikant, die ze uit Hamburg goed kende, omdat hij toen in de band van Little Richard zat, met wie ze toen een tijdje hebben opgetrokken. En dat was de Amerikaanse toetsenist en wonderkind Billy Preston, die geloof ik ten tijde van Let It Be 21 was. En die kwam gewoon daar kijken. Die trad, of die zou een tv-show zou die doen in Engeland, en die kwam gewoon even hun opzoeken om gedag te zeggen. En ze zeiden van, nou, Billy, speel jij anders mee? En dan gaat hij zitten achter zijn elektrische piano. En het is ongelooflijk, tot dat moment hing er een soort landerige sfeer tussen die Beatles. En het wilde maar niet tot leven komen, die sessies en dat repeteren. Er valt nog veel meer over te zeggen, dat zal ik de komende weken ook nog wel doen. Maar dan gaat Billy Preston meespelen. En vanaf dat moment is echt, ik vond het een magisch kippenvelmoment. Vanaf dat moment komt die band weer tot leven.
Ja.
Hoe hij speelt en blijkbaar omdat ze een soort ander aandachtspunt hebben. Namelijk, ze zijn ineens op hem gericht en ze willen het goed doen voor hem. En hij speelt gewoon waanzinnig mooi op die toetsen mee. Dus ineens krijgt het, dat geluid wordt ook zo lekker. En het is gewoon fantastisch. Dat vanaf dat, bedoel, er wordt daarna ook nog wel landeren gehangen. Maar vanaf dat moment komen ineens die sessies tot leven en voel je dat die vonk er weer is. En het is magisch. En eigenlijk, om Billy Preston te eren, wil ik een van de allermooiste Beatle-opnames waarop hij meespeelt laten horen. Ik weet eerlijk gezegd niet of ik die al eerder als Beatle-tip heb gegeven. Maar als het zo is, doe ik het gewoon nog een keer, want dat is het waard. Dat is een outtake van het nummer I Want You, She's So Heavy. Dat uiteindelijk op Abbey Road terecht is gekomen, wat ook al tijdens die Let It Be-sessies gespeeld werd. Die is uitgebracht op de super deluxe boxset uitgave van Abbey Road. En ja, daar speelt hij zo waanzinnig mooi Hammond-orgel op. Dat is echt schitterend. Dus om Billy Preston te eren en om de Beatles ook op hun allerbest te horen, wou ik dat nummer doen, mij nog wat vragen, Tijn?
Nee, I Want You, She's So Heavy.
I Want You, She's So Heavy.
Teun en Gijs, vertel hem alles.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.